En de titel was toen: Twee mannen, één stad, deel 1. En vandaag, heel verrassend, gaat het over twee mannen, twee steden, deel 2. En we gaan een klein stukje lezen, als ik mijn Bijbel heb. En mijn leesbril. Maar zoek alvast maar op, ik geloof het is Psalm 37, vers 8 en 9. Psalm 37, vers 8 en 9. Zo. Psalm 37, vers 8 en 9. 32, ach, het scheelt maar 5 hoofdstukken. 32, sorry, excuses. Psalm 32. Vers 8 en 9. Daar staat: Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die u gaan moet. Ik raad u, mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier zonder verstand, waarvan men de trots bedwingt met toom en bit, opdat het u niet te nakomen. Wees niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welks trots men bedwingt met toom en bit. Mooi beeld. Paarden hebben een bit in hun mond. Als ze niet luisteren, wordt er aan de teugels getrokken en dat bit, dat is heel lastig. En dat maakt dat ze een bepaalde kant op gaan. En de psalmist zegt, wees nou niet als een paard tegen de mensen van God, dat God je zo moet corrigeren. Ik wil het vandaag hebben over die andere man en die andere stad. We hadden het over Abraham en we hadden het over Sodom. En nu wil ik het hebben over Jona en Nineveh. Ik heb er ooit wel eens over gesproken in het grijze verleden hier. Jona is de zoon van Amittai. En hij trad op ten tijde van koning Jerobeam II, en dat is in 793, 753 voor Christus. Jona was een historische profeet. Dat is echt belangrijk om te weten. En God roept Jona om naar Nineveh te gaan. En Jona, en misschien herkennen we dit wel, Jona heeft totaal geen zin om te gaan. Hij denkt, weet je wat, ik ga er vandoor, ik heb geen zin. Ik vlucht voor God. Moet je Psalm 139 maar lezen, of je voor God kan vluchten. Je kan niet vluchten voor God, maar Jona dacht het. Hij denkt, ik ga niet naar Nineveh. En het is logisch, want als je weet hoe de Ninevieten waren, dan weet je ook dat Jona helemaal geen trek had om die stad te waarschuwen, dat grote Nineveh. Want de Assyriërs, dat waren geen lievertjes, en dan zeg ik het nog heel netjes. Dus Jona die scheept zich in, hij gaat naar een haven, Jaffo. Later is die naam van Jaffo veranderd in Joppe, en dan is Petrus daar bij Simon de Leerlooier. Maar nu is het de 8e eeuw voor Christus, dus het heet Jaffo. En hij gaat op een boot en die gaat naar Tarsus. En we hebben het gelezen, hè? Wat lazen we? Wees niet als een paard. Dus God denkt, oké, Jona, jij denkt dat je kan vluchten voor mij. Je hebt niet de kleine lettertjes in het contract van profeet gelezen. En ze zitten op de boot en God beschikt een storm. Heel veel mensen zullen zeggen, dat kan niet. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Wat deed Jezus? Jezus deed precies het omgekeerde. Hij bracht de storm tot bedaren. En wie een storm tot bedaren kan brengen, kan hem ook opwekken. En het schip gaat op en neer en die zeelui die worden helemaal bang. Die raken in paniek. En ze denken, dit gaat niet goed. En ze beginnen allemaal hun goden aan te roepen. Hoeveel weten nood leert bidden? Ik denk dat ons gebedsleven nooit zo intensief is als dat we echt in een crisis zitten. En als het goed gaat, verslapt het weer. Maar goed, ze gaan allemaal tot hun God roepen. Maar Jona ligt in het ruim te slapen. Mensen van God kunnen kennelijk goed slapen door de storm, in de storm. En ze maken hem wakker en ze zeggen, Jona, ik weet niet wie je God is, maar bid tot je God, want wat gaat helemaal mis. En op een gegeven ogenblik gebeurt er weer niks en dan gaan ze het lot werpen en het lot valt op Jona. En ze zeggen, vertel ons, hoe komt het? Wie ben je? Waarom gebeurt ons dit? En Jona vertelt gewoon, ik ben een profeet van God, de Almachtige, de God van Israël. En ik ben op de vlucht voor God en daarom is dit overkomen. Wat moeten we doen? Gooi me overboord en het is over. Nou, het siert deze mannen, dat leest dat maar in Jona. Het siert deze mannen dat ze niet zeggen, oké, duidelijk, overboord. Nee, dat doen ze niet. Ze roeien nog, ze proberen, met de riemen die ze hebben, letterlijk. Hè. Ze proberen nog uit die storm te komen, maar op een gegeven moment, die storm wordt alleen maar heviger. En ze denken, nou, 1, 2, 3, daar gaat Jona. Dan komt er een grote vis. Daar kom ik straks nog op terug, want een hele hoop rationeel ingestelde mensen krijgen nu last van hun darmen. Maar er komt een grote vis. Nou, die vis kreeg ook last van zijn darm trouwens. Maar goed, we komen er nog op terug. Er komt een vis. En die pakt Jona. En 3 nachten is Jona in dat beest. En daarna heeft die vis genoeg van hem. En ergens op het strand wordt hij gedropt. Jona die beseft dat hij toch naar Nineveh moet. En als hij in Nineveh komt, dan gaat hij preken. En ik moet altijd lachen om dit verhaal. Hij gaat preken in Nineveh. En het is een grote stad. Het is 3 dag reizen. 120.000 mensen in Nineveh. Ja, het hele groot. En hij preekt nog 40 dagen en dan wordt deze stad omgekeerd. Net als Sodom en Gomorra. Net zoiets als Pompeji. Nog 40 dagen. En Jona heeft succes. Zo'n succes zelfs, dat de koning besluit en een decreet uitbrengt. Iedereen, jong en oud, zelfs de dieren, we gaan vasten en ons verootmoedigen. Misschien dat God zich bedenkt. Ongekend. Iedere prediker, iedere evangelist die zou wensen dat hij zo'n effect had, behalve Jona. Jona heeft er de smoor in. Het is ongelooflijk. Hij is teleurgesteld. Nou waren de Assyriërs geen gezellige mensen hoor. Ik zal niet de details vertellen wat ze met krijgsgevangenen deden. En met mensen in het algemeen. Maar toch. Dus Jona is teleurgesteld. En hij gaat naar de heuvel waar hij op zat. Hij had een hutje gebouwd, een soort skybox hè, voor het spektakel. Dan zat hij in zijn eigen zelfgemaakte skybox om te kijken hoe Nineveh zou worden omgekeerd. Prachtig toch? Net als de Romeinen hè? In het circus. Hoe mensen verscheurd werden door dieren. Hoe ze elkaar afmaakten. Geweldig entertainment. Dat is heel wat anders dan lingo. Hè? Ja. Maar het gebeurt niet. En Jona dacht, oké, dat heb ik toch gezegd. Let op wat Jona zegt. Dan gaat hij naar God. Hij is zo anders als Abraham die in de bres ging staan. Hè? En dan gaat Jona klagen bij God. En dan zegt hij dit tegen de Heer. Ach, heren, heb ik dat niet gezegd toen ik nog in mijn land was? Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsis te vluchten, want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, langmoedig en groot van goedertierenheid. Ik wist het. Ik denk, ze zullen zich niet bekeren, dan krijgt u spijt en dan gaat het oordeel niet door. Waarom denk je dat God Jona gestuurd had? Als hij toch die stad van plan was om te keren. Waarom denk je dat God in het Oude Testament profeten heeft gestuurd? En evangelisten in onze dagen? Waarom? Omdat hij wil dat mensen zich omkeren. Was Nineveh ten dode toe bestemd? Kennelijk niet. God was het wel van plan. Ik vraag me wel eens af, ik weet niet of dat klopt wat ik zeg, maar ik denk wel eens, stel dat een groot deel van de mensheid zich echt zou bekeren, wat er van Openbaring nog uit zou komen. Ik weet het niet hoor. Ik kan er geen antwoord op geven, maar ik vraag het me wel eens af. Ja, Jona had een hut gemaakt. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Jona, die gaat slapen, die wil nog niet naar huis. Die moet zijn teleurstelling verwerken. Het is prachtig. Jona is zo'n theatraal figuur. Hij wil een paar keer wil die dood, omdat het niet gaat. Het is net een klein kind. Het gaat niet zoals hij wil. En ach, laat me maar doodgaan. Wat heeft het leven nog voor zin? Ik zie hem al op de grond liggen huilen. En dan 's nachts, hij ligt in zijn zelfgemaakte hutje. En misschien wil hij de volgende dag naar Israël. En de volgende dag heeft God een boom laten groeien. In één dag. Zeg niet, het kan niet. Want het kan wel. Een wonderboom noemt Jona hem. En die is vol bladeren. Zoiets als dit, zeg maar dan bladeren. Hè? En Jona is blij. En die denkt, wauw, eindelijk die hete zon. Ik zit nu onder een boom, niet meer onder dat gekke dakje wat ik gemaakt heb. Heerlijk. Ik blijf hier nog een paar dagen. God had voor een storm gezorgd. God had die boom wonderbaarlijk laten groeien. En Jona geniet. En hij denkt, ik blijf hier nog een paar dagen. Maar diezelfde nacht wordt die boom verdord. Er staat, God beschikte een worm. Het zal er niet één geweest zijn. Of die worm moet Obelix hebben gegeten. Obelix onder de wormen. Maar die boom verdort gewoon. En er zit geen blad meer aan. En Jona wil weer dood. Want zijn boom is kapot. En hij klaagt bij God. En dan gaat God naar hem toe en zegt, Jona, ben je terecht boos? Ik ga het even lezen, want dit is prachtig. Dus God gaat naar Jona toe. En dan zegt God, bent u terecht vertoornd over die wonderboom? En Jona zegt, ja, terecht, natuurlijk. En dan zegt de Heer, die vervolgt, hij zegt, u, Jona, u wilde de wonderboom sparen waarvoor u geen moeite hebt gegeven, die u niet hebt doen groeien, die in één nacht is ontstaan en in één nacht is vergaan. Let op wat God zegt. Zou ik dan Nineveh niet sparen, de grote stad, waar meer dan 120.000 mensen zijn, die het verschil niet kennen tussen hun rechter en hun linkerhand, benevens veel vee. Zo. Jona, jij maakt je boos om zo'n onbenullige boom. En je hebt er niet eens moeite voor gedaan. Die boom is gegroeid. Die boom, je hebt geen eens water gegeven. En hij verdort, je bent boos. En moet ik dan een stad van 120.000 mensen, met de dieren nog niet eens meegerekend, God rekent ook met dieren, want die heeft hij ook gemaakt, moet ik die dan verwoesten? Dus Jona heeft zijn lesje geleerd. Ja, dan gaan we een sprong maken in de tijd, we gaan 8 eeuwen verder. Dan komen we in de tijd in de bediening van Jezus. En dan gaan we voor degene die dat willen, naar Matteüs 12. Want Jezus die geeft ook een klein stukje onderwijs over Jona. Net zoals hij onderwijs gaf over Lot en Abraham. Hè? Jezus gebruikt ook het Oude Testament. Matteüs 12. En dan lezen we de versen 38 tot 41. Toen antwoordde hem, en hem is Jezus, hè? Toen antwoordde hem enige van de schriftgeleerden en fariseeën, en ze zeiden, meester, wij zouden wel een teken van u willen zien. Maar hij, Jezus, antwoordde hun en zeide, een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des Mensen in het hart van de aarde zijn, 3 dagen en 3 nachten. De mannen van Nineveh zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Maar zie, meer dan Jona is hier. Nou, de overeenkomst is duidelijk, hè? Zowel Jona als Jezus maken een opmerkelijke comeback. Niemand had Jona terugverwacht van die zeelui. Maar hij kwam terug. Opmerkelijk. Niemand had ooit verwacht dat ze Jezus nog zouden zien na zijn kruisigingsdood. Maar na 3 dagen was hij daar. God is niet gebonden aan zijn natuurwetten. Hij kan ze overroelen. Interessant is dat Jezus hier zegt, En spreekt over een, niet over een walvis, maar over een zeemonster. Dat is een Grieks woord en dat heet ketos. Dat betekent groot zeedier. Jezus spreekt niet over een walvis. En het is een beetje jammer dat de Bijbelvertalers dieren hebben, hoe moet ik het zeggen, naar dieren hebben gezocht in de bestaande dierenwereld om Bijbelverhalen te laten kloppen. Soms heb je heel potsierlijke vermeldingen van dieren die totaal niet in de context passen. Maar goed, bij gebrek aan beter, denk ik. Jezus heeft het over een ketos, een groot zeemonster. Maar goed, versta goed. Zelfs als het verhaal van Jona niet letterlijk was gebeurd, de geschiedenis van Jona, dan nog was dit voorbeeld legitiem. Maar ik geloof dat het historisch is. Ik geloof dat het vrij nauwkeurig is en dat er ook geen echte bezwaren zijn. Nou, dan gaan we even naar dat grote zeemonster, want dat blijft toch apart, of niet? Eerste opmerking. Overschat de arrogante, zelfingenomen wijsheid van intellectuele mensen in onze wereld niet. Ook niet als ze 1 of 2 keer een Nobelprijs hebben gewonnen. Overschat ze niet, want hun kennis is vergeleken bij God zo nihil, zo nietszeggend klein en bovendien verwarrend, dat je ze niet moet overschatten. Laat je ook niet intimideren door dit soort lieden. Want ik heb de meest krankzinnige uitspraken uit de mond van dit soort mensen gehoord. Echt, ongelooflijk. En hun zelfingenomenheid is helemaal misplaatst. Maar een ander punt is, onderschat God niet. En dat is iedere keer weer de verzoeking waar wij mee te maken hebben. Dat we denken, ja, maar kan God dit wel? He, zoals de Israëlieten zeiden, kan God een dis aanrichten in de woestijn? Waar halen we al dat brood vandaan? En toen wilden ze vlees hebben. Waar haalt God het vlees vandaan? Nou, we kennen het verhaal van de manna. We kennen het verhaal van de kwakkels. Nou, hoe wisten die kwakkels waar ze naartoe moesten? Niet, ze gingen gewoon. Dus eigenlijk is het wel eens leuk, ik voel me niet zo geleid daarin, maar om eens een verhaal te houden waar God met dieren werkt. En ze gewoon inschakelt. Nou, we gaan speculeren, want ik weet niet hoe het beest eruit zag. Ik weet niet wat voor beest het is. Het kan zelfs zo zijn dat hij gewoon weggenomen is, Jona, en dat hij in de veronderstelling was, toen hij op het droge werd gemikt door God, bij wijze van spreken, dat het wel een zeemonster moet zijn geweest. Ik weet het helemaal niet. Maar we gaan speculeren maar met en we gaan kijken, maar met een hele serieuze ondertoon. Optie 1. Wat zou het geweest kunnen zijn? Hoeft niet, want het dier is al heel lang uitgestorven. Al zijn er mensen die beweren dat er nog steeds exemplaren zijn. Ik betwijfel het. Maar goed, we praten over 2800 jaar geleden. We gaan naar een plaatje kijken. Aha, daar is hij. Dit is Megalodon. Vroeger had ik hem als huisdier, maar toen hij te groot werd, moest hij de deur uit. Kijk even naar die duiker, of duikster, ik weet het niet. In ieder geval naar die mens. Kijk naar die bek van het beest. Dit is een ware groot van een megalodon, hè? Megalodon moet ik zeggen. Past die erin? Ja, makkelijk. Stel nu, ik zeg niet dat het een megalodon was, ik weet het niet, ik was er niet bij. Maar stel nu dat het een megalodon was en dat God had gezegd, denk erom, je gaat niet handelen naar je instinct. Je ouders hebben gezegd goed kauwen, maar ik zeg je, je mag niet kauwen. Je mag hem alleen inslikken. No big deal. Hij vrat grote witte haaien, bij wijze van spreken, als lunch en ontbijt. Dus hij krijgt ook zo'n klein mannetje krijgt hij naar binnen, Jona. Want ik geloof niet dat Jona groot was. Ik geloof dat Jona heel klein was. Ik heb gisteren keek ik even naar een rugbywedstrijd, heel kort, tussen Ierland en Frankrijk. Zulke knoerten van gasten. En die betonblokken, weet je wel, van vlees en bloed, hè. Jona zag ik daar niet tussen staan. Een klein mannetje. Eén hap, weg Jona. Dus dat zou kunnen. Ja, zeggen dan een hele hoop slimme mensen. Maar dan is hij in die haai en dan gaat hij dood. Ja, natuurlijk, hij stikt. Hij houdt er nog geen uur uit, denk ik. En de maagzuren. Hij stikt, hij is dood. Is dat een probleem voor God? Een dode Jona? Oh! Tegen de engelen. Oh! Hebben we niet aan gedacht. Hij zit nou wel in die weer, maar hij is dood. Wat zegt de Bijbel over God? God die het niet zijnde, wat er niet is, tot aanzijn roept en die de doden levend maakt. Misschien was hij wel dood. En dat God zei, oké, gooi hem nu maar aan de kant en ik wek hem wel weer op. Het kan, hè? Het kan ook een blauwe vinvis geweest zijn, maar dat wordt heel, heel lastig, hoor. Weet je hoe groot een blauwe vinvis kan worden? 30 meter lang. Weet je hoe zwaar ze zijn? Ik wou het niet geloven. Zo zwaar als een Boeing 747. Weet je hoe groot hun tong is? Zo groot als een olifant. Dus een blauwe vinvis komt ook in aanmerking. Wat zegt u? Ja, maar misschien dacht hij dat Jona een kropsla was, weet jij veel. Nee, maar God kan... Weet je, wij mogen God niet beperken. Dat is een grote fout die we steeds maken. Weet je, als God een goudvis had ingeschakeld, was het ook gelukt. Er komt nu een film uit van Ant-Man. Toch, in de bioscoop? Wie weet wie Ant-Man is? Een paar wereldse mensen. Ant-Man is een volwassen vent en door een experiment verandert hij in de grootte van een mier. Ant-Man. God kan het. God kan het. Als je naar mij kijkt, hè, en ik heb het wel eens vaker gezegd, het is zo'n wonder, ik kom uit zoiets kleins, wat je kunt het niet geloven. Hè, nog kleiner dan een korreltje suiker. En er is een hele industrie in dat kleine korreltje suiker, vervoersmiddelen, bouwtekeningen, wegen die worden aangelegd, een hele infrastructuur. En God doet het in zoiets kleins. Die God die dat kan, kan alles. Wie kent het verhaal van Filippus? Filippus was op weg naar de kamerling van Moreland en op een gegeven moment staat er, en hij was niet meer. Waar was Filippus gebleven? Duizenden kilometers, misschien wel honderden kilometers verderop, was hij er in ene. God had hem gewoon overgezeind. Hij kan dat. Hij heeft er geen problemen mee. Wij wel. Ja? Dus ik weet niet of Jona door een megalodon is ingeslikt, doodgegaan, gestikt, uitgespuugd, opgewekt. Of de blauwe vinvis was, of een potvis. Kan ook nog. Of dat God een grapje met hem heeft uitgehaald. Zou me ook niks verbazen. Dat hij dacht dat hij in een vis zat. God is niet beperkt. Hoe dan ook, hij is weer teruggekomen. Net als Jezus 3 dagen. Nadat hij in het graf was opgeborgen. En Jona kon zijn missie voldoen, volbrengen. Ja. Nou, wat interessant is dat, wat is de naam van Jona? Wat betekent de naam van Jona? Wie weet dat toevallig? Jona. Weet je wat zijn naam betekent? Duif. Duif. Dat is mooi. Want wat is de duif? Is een type van de Heilige Geest. En de duif die tot Nineveh kwam, door zijn prediking, dus door de werking van de duif, werd Nineveh gespaard voor een verschrikkelijk oordeel. En we hebben vandaag de afgelopen week weer gezien wat er kan gebeuren als de natuur losbreekt. Hè? En Dan gaan we kijken wat de rol is van de Heilige Geest. Dan gaan we afronden. We gaan afronden. Wat is de rol van de Heilige Geest? Jezus vertelt ons dat in Johannes 16. En hij noemt hem daar de trooster. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Als jij Jezus als onderwijzer hebt, God geopenbaard in het vlees, en die gaat weg. En er komt een plaatsvervanger in de geest van Jezus, in de kracht van Jezus, de Heilige Geest. Dan mag je hem terecht een trooster noemen, een parakleet. Even kijken. Johannes 16 vanaf vers 5. En dan zegt Jezus: en nu ga ik heen tot hem, en hem is God, die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Het is beter voor u dat ik heen ga, want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat ze in mij niet geloven. Van gerechtigheid omdat ik heen ga tot de Vader en u mij niet langer ziet. En van oordeel omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Dus wat doet de Heilige Geest? Die getypeerd wordt als een duif. Hij overtuigt de wereld van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En dat is waar de kerk mee moet werken. Met het begrip zonde, maar ook met Gods gerechtigheid. En ook moeten we wijzen de mensen op het oordeel. Zoals Jona moest wijzen op het oordeel van Nineveh. Kijk naar het hart van Abraham. Abraham ging in de bres staan. Abraham dacht niet, oké, wat ik de vorige keer zei. Keer die steden maar om. Ik ken die mensen van Sodom en Gomorra, Zootje. Keer maar om, maar haal mijn neef weg uit de haal die weg en zijn gezin. En de rest mag u. Nee, hij ging echt voor de stad pleiten. Hij had toch bewogenheid, Abraham. Een bijzondere man. Jona interesseerde het geen biet wat er met Nineveh gebeurde. Behalve dat hij spektakel wilde. Hij wilde zien hoe de stad werd omgekeerd. En God moest hem bijsturen. God moest iets doen met zijn perceptie. En God is ook met ons bezig. Iedere keer weer. En wij verharden ons hart. En we zijn dan weer onverschillig en dan zijn we weer boos en dan we hebben allerlei emoties, we zijn niet stabiel en dan moet God weer ingrijpen en ons bepalen bij wees toch bewogen. Denk toch aan de mensen die nog geen vrede hebben gemaakt met God, denk aan ze. Probeer je zoon, je dochter daarin te zien, probeer je ouders te zien in die mensen, probeer je partner te zien, probeer je beste vriend of vriendin of je dierbare in die mensen te zien. Dan ga je op een heel andere manier met deze dingen om. Nou, wij mogen samenwerken met de duif. Ik durf te zeggen, en dat is geen grootspraak en dat is ook geen opscheppen, want het is eigenlijk een belijdenis van onvermogen, dat vanaf mijn bekering, en ook mijn bekering, is een werking geweest van de Heilige Geest, die vanaf die dag dagelijks met me bezig is geweest. Om me te veranderen, om me te corrigeren, om me weer te bemoedigen, om me te troosten, om me te verdragen. Oh, respect voor de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest kan het. En door mij probeert hij ook weer, en door u en jou, de wereld te overtuigen van zonde en oordeel. Ik kan het niet, ik kan alleen maar iets aanreiken, maar de Geest moet het doen. Maar ik moet beschikbaar zijn voor de Heilige Geest. Daarom doe ik wat ik doe al bijna 50 jaar. De Heilige Geest is een realiteit. En ik moet wel in hem geloven, want mijn ouders hadden een harde dobber aan mij. Mijn juffen en meesters hadden een harde dobber aan mij. Mijn trainers hadden ook wel een dobber aan mij. De mensen in militaire dienst, ik was best wel een beetje eigenwijs. Ik hoor geen amen. Ik zou het kunnen verwachten van iemand, maar die is liefdevol en genadig en warmhartig vandaag. Niet altijd hoor. Niet altijd. Nee. De dingen van God zijn waar. De Heilige Geest is een realiteit. Hij heeft zoveel mensen overtuigd. Ik ken zoveel mensen in mijn persoonlijke kringen die echt dramatisch zijn veranderd door het woord van God en door de geest van God. Dus ik heb geschreven rondaf, laten we dus zijn als een Abraham en niet als een paard. He, laten we ons toch blijven inzetten om met behulp van de duif, dat is de Heilige Geest, die boodschap te blijven doorgeven. Laten we getrouw zijn. En soms lijkt het sleur te worden, maar wees gedisciplineerd. Je bent een discipel, dat betekent discipline. Wees getrouw, geef niet op. Verslap niet, bagatelliseer niet, relativeer niet. Zeg niet, ach, het zal wel meevallen. He, denk aan de grens van Sodom, hè. Denk aan die grens. Blijf daarvan weg. Blijf daarvan weg. Het zuigt je erin. En je wordt niet gelukkig. Je wordt niet gelukkig. Jona heeft zijn les geleerd. Ik moet altijd lachen om Jona. Ik moet altijd lachen. Zo boos dat God een stad heeft gered. Zo boos dat zijn prediking 100% succesvol was. Het is de enige prediker volgens mij die niet blij was dat mensen tot geloof kwamen. Ik wou dat Amsterdam tot geloof kwam door deze uitzending. Geweldig. Ja, geweldig. Maar goed, ik ken mijn papaheimers, Amsterdammers, ik ken jullie. Maar bekeer je toch maar. Oh, één vraagje.
Waarom krijgt de ene voorganger van de Heilige Geest de kracht om mensen te genezen of te bevrijden? En de andere, daar zie je niet zo aan.
Is dat een beschuldiging indirect?
Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Stilte werkt. Dat kan ook, maar natuurlijk.
Ik ga je een vervelende vraag ga ik doorgeven. Ook voor jullie kijkers thuis, je hebt niet gehoord wat mijn broer heeft gezegd hier. Hij zegt, hoe komt het dat de ene voorganger gaven van genezing en bevrijding krijgt en de ander niet? Niet in die mate. Ik kan er alleen op zeggen dat als je kijkt in 1 Korinthe 12, dan zie je verscheidenheid in genadegaven. De ene mag met kennis spreken, de ander mag met wijsheid spreken, de ander heeft gaven van genezing. Wij kennen allemaal onze geliefde broeder Jan Zijlstra, die had die gaven heel sterk. Genas ook niet iedereen, maar genas, of hij genas niet, God werkte door hem heen. Dus we hebben allemaal gaven. En ik heb die gaven niet in die mate. We hebben wel wonderen meegemaakt hoor, maar niet... Het is niet echt een gave van mij dat ik zeg van nou, dat heeft God me gegeven. Dus het is verscheidenheid aan gaven en God, de Geest deelt ze toe aan wie hij wil. Misschien zitten hier wel mensen die God wil gebruiken voor de genezingsbediening of profetische bediening. Maar dan moet je wel getrouw blijven in het kleine en dan kun je groeien in het grote.
En helpt het als je daarvoor
bidt? Ja, zeker. Helpt het als je ervoor bidt. Maar of God je dan zelf gebruikt of een ander... Bidden helpt altijd. Bidden helpt altijd, maar wees oprecht in je gebed. Ja? Oké. Okay. Goed, dan weten jullie dat ook weer. Maar kom gerust naar me toe als je gebed nodig hebt. En verwacht het van God. We moeten verwachting hebben van God. God heeft wonderen gedaan, ook in deze gemeente. Echt waar. Maar, ja? Oké. Okay. Vader, dank u wel voor de geschiedenis van Jona. Vader, wij hebben ons menselijk verstand en dan lezen we zo'n verhaal en dan denken we, ja, 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 dat denken we gewoon. Want ons bevattingsvermogen en ons kunnen is maar heel beperkt. En dan denken wij dat we daarmee u kunnen verklaren en dat is toch wel een beetje een vorm van zelfoverschatting. Heren, we weten niet precies wat u gebruikt heeft... Wie u gebruikt heeft. Maar ik zei het al, het zou een goudvis kunnen zijn als u dat had gewild. U kunt ook aan maagvergrotingen doen. U kunt alles. Maar Heer, wilt u ons overtuigen in elk geval dat de les is dat u van de mensen van Nineveh hield. Ook al waren het verschrikkelijke Assyriërs soms. Die verschrikkelijke dingen deden. Want u ziet in intentie en in essentie moet ik zeggen. In essentie. Zonen en dochters. U hebt ze gezien, Heer, die kleine, die wrede Assyriërs, die eerst kleine lieve jongens waren of meisjes, die speelden met een stukje hout of met een pop. U hebt ze gezien, u hebt gezien hoe ze verworden zijn, verhard en misvormd. en gedrild op een verkeerde manier. Heer, help deze gemeente, maar help al uw kinderen om een getuige te zijn. Help ons, Vader, om het getuigenis te geven en te leven. Maak ons zeer opmerkzaam in deze tijd waarin we leven, want het is een hele spannende tijd. En we hebben uw waarheid zo nodig. We hebben uw marsorders voor deze eindtijd zo nodig. Schenk ze ons, Heer, maar geef ook een hart dat ze wil ontvangen. Dat we niet zullen zijn als een paard. Dat u ons steeds moet corrigeren door omstandigheden of wat dan ook. Amen.